Iedere werkdag tussen 4 en 6 leggen we Herman aan de ketting. Radio
Veldhoven. Donderdagmiddag, 5:30 is het alweer geweest. Herman aan de ketting is voorbij en we gaan door met weer een nieuwe aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Een samenwerking tussen Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de lokale Omroep Veldhoven. Het is een tweewekelijks programma over de historie van Veldhoven dat op de donderdagmiddag tussen 5:30 en 6:00 wordt uitgezonden.
Omroep Veldhoven.
In een tijd dat grenzen nog wel bestaan, maar steeds minder zichtbaar zijn, blikken we in deze aflevering van Uitgesproken Erfgoed terug op het ontstaan en de noodzaak van grenzen tussen gemeenten. Maar ook op de gemeentegrens van Veldhoven, die halverwege de 90 jaren een behoorlijke wijziging heeft ondergaan. En Jacques Bijnen van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven kan ons over deze materie weer heel wat vertellen. Goedemiddag, Jacques.
Goedemiddag, Herman. Goedemiddag.
Ja, Jacques, we gaan even heel ver terug in de tijd voor die grenzen, namelijk naar de middeleeuwen. Toen was het gebruik van braakliggende gronden toegestaan aan alle mensen die in de buurtschappen in dat gebied woonden, maar ook aan mensen die uit de aanliggende buurtschappen ermee te maken hadden. Het ontbreken van vaststaande grenzen eigenlijk gaf nogal eens wat moeilijkheden met buren en bewoners van naastgelegen dorpen. Hoe is dat eigenlijk opgelost? Want er waren weinig afspraken toen.
Ja, we starten met ons onderwerp in de middeleeuwen, zoals jij zegt. Maar daarvoor werd natuurlijk ook al wel gemeten en werden ook wel grenzen vastgesteld. Dus we hoeven niet zo ver terug te gaan, maar onze gedachten die zeggen al dat mensen voor ons in de prehistorie, die zullen ook wel gebieden afgebakend hebben en zo. Maar in de middeleeuwen, daar krijg je eigenlijk de eerste grote groepen bewoning, dus een soort dorpen en buurtschappen en zo. En die mensen die hadden enorme stukken grond ter beschikking, dus ongecultiveerde grond, dus heidegrond en zo. Die gebruikten zij voornamelijk voor het steken van turf, want ze moesten ook brandstof hebben, wij noemen dat nou turf. Plaggen werden er ook gestoken voor in de stallen, voor in het vee, een beetje ophogen van die stallen. En dan bijen werden er gehouden in die ruimtes. En het vee liep daar vrij rond aanvankelijk. Dus men moest een beetje in de gaten houden of de koe gekalfd had en zo, en van wie het kalf dan was. Maar op den duur gaf dat toch wel problemen. En die ongecultiveerde gronden, die moesten op de een of andere manier toch een beetje gereguleerd worden van wie wat voor rechten had op dat stuk grond. En de hertog, die heeft dat probleem toen aangepakt en opgelost. Hertog Jan I hadden wij toen in die tijd en daarvoor had je Hendrik. En die hertogen die hebben die gronden op verzoek van die buurtschappen ingenomen. En die hebben die grenzen beschreven en die hebben op die manier die gronden weer teruggegeven aan die gemeenschap. Onder voorbehoud dat ze elk jaar een belasting moesten betalen. Dat had hij dan aan overgehouden, die hertog. Dat noemden we dan de gemeenten. En die gemeenten gaf die hertog dus een beschrijving van. Dat noemde hij dan een aardkaart. En vandaar dat wij dat kennen als bijvoorbeeld de grote aard van Oerlen. Dat hebben we al een paar keer meer ter sprake gebracht in onze programma's. En die grote aard van Oerlen, die lag tussen Zandoerlen, Knechtsel, De Hees bij Eersel, Hoogkasteren en Vessem. Dus een enorm groot gebied waar al die gemeenschappen eigenlijk gebruik van mochten maken. Ja, anderen dus niet, zij wel. De grote aard van Oerlen, en natuurlijk kwamen er ook andere aarden toen men dat allemaal zag. We kennen dan ook de aard van Zonderwijk, een aparte aard, die lag heel raar. Wij zouden niet verwachten dat die lag in de broekgronden daar achter het ziekenhuis rond de Dommel. Dat hele grote stuk tot aan Blaartum toe. Terwijl wij in ons idee Zonderwijk eigenlijk grenst aan Oerlen. En dus een beetje ligt waar nu een ekker ligt en zo, die wijk de ekker. Dan heb je de aard van Veldhoven en de aard van Zeels heb je ook nog. En dan komen we weer op het punt wat we ook al een paar keer besproken hebben. Bij de afpaling van die aarden, dus de hoekpunten zeg maar, wat tussen die lijnen getrokken werden. Die begonnen, alle vier die ik nou genoemd heb, begonnen allemaal bij dat punt waar die plaquette ligt, waar we het de vorige keer over hadden, van het drie gemeentepunt, bij de Bleker 6. Dus die plaquette die komt steeds terug. Hè. Hoe simpel die ook lijkt, blijkt die dadelijk een vast punt te zijn, ook in de historie van Veldhoven. En omdat dat vier gemeenschappen met hun aard daar begonnen, dus de omschrijving van die aard begint bij de molen van Oerlen, dat was die watermolen dus, ligt dat punt ook vast. Want je kunt dat niet vanuit één standpunt uit verschuiven, want dan beginnen die anderen te mekkeren. Dus dat kan niet, dat punt is dus een blijvend punt. En dat is een vast punt gebleven tot heden, tot oude gemeentes die dus de gemeente Veldhoven zijn gaan vormen, die daar bij elkaar komen. Nou, dan, dat is ook wel leuk eigenlijk. Vroeger wilde men de mensen bewust maken van die grenzen van die gemeente. Die van die aarden dus, hè. En hoe deed men dat? Nou, één keer per jaar ging het bestuur van het dorp, een aantal mensen ervan, die gingen dan controleren of de grenspunten nog intact waren. Want op elk punt in die omschrijving stond wat. De ene keer een kei, de andere keer een paal. Dat was dan een gesinterde paal. Dus een paal die was verschroeid, hè, dat die dus tegen het rotten wat langer meeging. Soms stond er een boom. Soms, heel erg achteraf, had men ooit een heuveltje opgeworpen. Van alles had men op die manier bedacht om dat aan te geven. En dat werd dan gecontroleerd of het allemaal nog intact was. Maar dan nam men de schoolkinderen mee. Heel bijzonder. Dus de grootste van de school, de grootste jongens en meisjes, die mochten daar mee om op die manier ook die punten te leren. Dus het ging zo van generatie op generatie, werd aangeleerd waar de grenzen lagen van die grote aard van Oerlen of van die aard van Veldhoven enzovoorts. Die schoolkinderen werden ook vaak getrakteerd en zodoende weten we dat, want in de rekeningen van de gemeentebesturen van vroeger komen we tegen dat ze de kinderen moesten trakteren op koek omdat die meeliepen bij het controleren van die aarden. Een ander punt wat we ook kennen uit een andere grensomschrijving is de grensomschrijving die ooit gemaakt is tussen Knechtsel en Zandoerlen. Oerlen dus eigenlijk, hè. Daar ligt dan die steen die we ook al eens besproken hebben, ter Meulenpaal. Men heeft aanvankelijk dus de grens bepaald bij die molen, omdat dat een vast punt was. Die molen die stond daar dus. En dan ging men zo verder van die molen naar een ander punt, hè. En later, toen die molen verzet is, wat we ook al besproken hebben de vorige keer, heeft men, omdat dat punt weg was vanwege het verplaatsen van die molen, heeft men dus een grote zware kei neergelegd. En die kei noemde men dan in de notities ter Meulenpaal van Zandoerlen. En op Landvoort. Landvoort is een punt tussen Oerlen vroeger en Oorschot, ergens in de hei van Oorschot. Er was ook een vennetje lag daar. En dat was ook een grenspunt wat in de archieven teruggevonden is. En wat er eigenlijk nog ligt. Ik ben daar ooit wezen zoeken. Misschien staat er nog wel een paal of ligt er nog wel een stuk in de grond. Maar ik heb niks kunnen vinden. Maar het is niet uitgesloten dat er nog iets te vinden is. Kortom, het enige grenspunt uit die tijd van de middeleeuwen is dan die ter Meulenpaal, die kei. En het andere punt is die bronzen schijf die we in 1996 neergelegd hebben, toen de gemeente Veldhoven 75 jaar bestond. Dan daarna komen we dus ook tegen dat in die grote aarden, daar woonden, voordat die grote aarden door de hertog vastgesteld waren, woonden daar ook mensen, dus er stond hier en daar ook een boerderij, laten we zeggen op half mijl of zo, een eenzame boerderij. En die hadden ook hun eigen aard. Dus die boer had rond zijn boerderij een stuk grond waarvan hij vond dat dat van hem was en bij zijn boerderij hoorde. Dus in die hele grote aard van Oerlen of die grote aard van Seelst of Veldhoven, er lagen ook nog particuliere aarden die dus van die boer waren. Later gaf dat natuurlijk ook allemaal problemen. Dus men was denk ik blij dat op een gegeven ogenblik toen Napoleon hier kwam, dan maak ik een hele grote stap, want dan ga ik naar rond 1796. Maar die bracht ook zijn Franse wetten mee. En in Frankrijk bestond het kadaster al lang. Dus die heeft hier het kadaster ingevoerd. En vanaf die tijd weten we het precies. Hè? Vanaf die tijd krijg je dus dat het kadaster de percelen gaat bepalen.
Ja, en dat ligt allemaal hartstikke precies. We gebruiken tegenwoordig zelfs GPS van satellieten om precies op de centimeter nauwkeurig dat pinnetje in de grond te trekken.
Ja, ja.
Waar
ja,
de
ja.
afbakening van het perceel is.
Ja, ja, ja. Ja, tegenwoordig gaat het makkelijker. Hè? Vroeger moesten ze echt nog met die chalons het veld in en, ja. en met kijkers. Maar tegenwoordig kunnen ze gewoon met een smartphone, zeg maar, of zo'n soort apparaat, kunnen ze die coördinaten bepalen. Maar niet ook als ze dat op die manier kunnen, doet het kadaster er toch goed aan om hier en daar ook nog een merkteken aan te geven. En vaak zijn dat van die pennen die we dan wel eens in de trottoir zien zitten of in de weg. En meestal zit in een vast gebouw in een dorp, dus meestal is dat de kerk, zit ook een pen in de buurt van de kerk. En in elk geval zit ook in de muur van meestal een kerkgebouw ook nog een pen die de hoogte aangeeft van het NAP. Dat is weer iets anders. Een hoogtepen, dus van daaruit kunnen ze dus meten als ze hoogtemetingen gaan doen in een bepaald gebied.
grenzen van de aarden in Veldhoven gehad. De Grote Aard, de Zonderwijkse Aard en wat dan niet meer. Maar er zijn nog meer grenzen in Veldhoven geweest. Namelijk bij de kerkelijke instelling. Die gebruikte de grenzen om gebieden af te bakenen waarin zij geestelijke verzorging aan gelovigen konden geven. Bijvoorbeeld een groep gelovigen die behoorden bij de katholieke parochie of bij een protestantse gemeente. De grenzen die komen echter niet overeen met de dorps- en de gemeentegrenzen. Waarom is dat eigenlijk?
Omdat vaak een bepaalde geloofsgemeenschap zo klein was dat ze niet vanuit die gemeenschap een dominee, want het waren vaak bij protestanten, deed zich dat voor, een dominee konden onderhouden en dan werden andere gebiedjes daaraan gekoppeld. Dan werd op die manier het gebied, de gemeente van die protestanten zo groot gemaakt dat ze zoveel lidmaten hadden dat ze die dominee wel konden onderhouden. Maar bij katholieken was dat vaak zo, bij de parochies dus, dat later heeft het bisdom dus die grenzen allemaal aangegeven. En dat waren voor wat Veldhovense zaken betreft vaak ook de grenzen van de latere gemeente. Dus bijvoorbeeld de parochie Oerle, Sint-Jan de Doper heette dat, die had de grenzen, die liepen gelijk met de latere grenzen van de gemeente Oerle. Veldhoven had dat ook, maar er waren toch wel problemen, omdat het uiteindelijk natuurlijk ging om de gezinsbijdrage. Het gaat dus meestal om geld. Dan zie je dus dat ze eigenlijk meer geïnteresseerd zijn in het gebied waar mensen wonen. En een gebied waar geen mensen wonen, daar maakte een pastoor zich niet zo druk om, want ja, daar woonden ook geen parochianen. Dus een voorbeeld daarvan is de grens tussen de parochie Cecilia, Veldhoven-dorp, en Meerwaldhoven. Lambertus was Meerwaldhoven. Dan zie je dus dat, laten we zeggen, bij de Dorpstraat, vroeger heette dat het Broek, bij die garage Verdonk, daarbij de kruising van de Van Hooflaan met de Provinciale Weg. En dan had je aan de andere kant had je die fietsenmaker Van Herk. En dat was weer Meerwaldhoven. En tussen die twee in woonde niemand. Later is daar burgemeester Ras komen wonen, maar vroeger woonde daar niemand. En daar maakte zich ook niemand zo druk om. Dus op een gegeven moment waren er wel ooit moeilijkheden. Toen er bijvoorbeeld tegenover Van Herk nog eens een huis gebouwd werd, dat de pastoor van Veldhoven vond dat dat bij zijn parochie hoorde. Dus er is nogal wat correspondentie gevonden in de archieven tussen die parochies over waar de grens liep. Later, toen Den Ecker gebouwd werd en burgemeester Ras daar op de hoek van de burgemeester Van Hooflaan zijn ambtswoning kreeg, ja, waar hoorde hij nou bij? Want het lag eigenlijk in niemands land. Maar omdat die burgemeester Ras, ik weet dat persoonlijk hoor, want later waren wij zijn buurman, burgemeester Ras kerkte in Meerwaldhoven, want daar woonde de deken van de Ven, vond de deken van de Ven dat dat stuk bij de parochie Meerwaldhoven hoorde. Dus omdat hij een beetje vanwege zijn dekenaat de baas was van de pastoors, is toen die grens verlegd. Vroeger liep die grens bij de Merenveldstraat. Die is verschoven naar de burgemeester Van Hooflaan en dan zo'n stuk langs de burgemeester Van Hooflaan. En dan door de Witstraat weer terug naar de Merenveldstraat. Dus dat blok is toen eigenlijk bij Meerwaldhoven getrokken. Bij de protestanten is ook nog vermeldenswaard dat aanvankelijk had Veldhoven, Blaartum, dat was één gemeente dus. En dan had je ook Oerle, die was met Wintelree en Vessem en Zeelst, die hoorde ook nog bij Oerle, was het ook een gemeente. Toen rond 1800 dat bij elkaar kwam, want er kwam toen vrijheid van godsdienst, dus de protestanten die kregen toen wat minder leden, toen werd dat één grote parochie en er zat dan ook nog Blaartum bij, net tegen Eindhoven aan dus. En Blaartum hoorde later bij Gestel. Dus de mensen van Blaartum die gingen ook liever naar hun mensen, naar de kerk dus in Gestel, dat er een nieuwe afspraak gemaakt is. Dus toen is een grens getrokken en toen is een stukje van Blaartum toch nog bij Veldhoven gevoegd, maar de rest van Blaartum is bij Gestel gevoegd. Dus zo zie je dat er vaak hele discussies ontstaan over die grenzen. Hè. Dus een ander voorbeeld is het Gilde van Oerle heeft in haar statuten staan dat leden van hun gilde moeten wonen binnen de grenzen van de vroegere gemeente Oerle. Dus niet van de parochie of zo, maar van de gemeente Oerle. En ze zijn wel eens bij mij geweest, want ze hadden al een aanmelding voor hun gilde. En toen kwamen ze vragen van, ja, woont die man nou op het oude grondgebied van Oerle of niet? Want tegenwoordig is het allemaal niet meer zo te zien. En dat hebben we toen uitgevogeld. En ja, toen bleek die man toevallig wel in Oerle te wonen. Dus hij mocht lid worden van het gilde. Dus er wordt vaak toch streng naar gekeken. Een ander voorbeeld is heel curieus. Toen de paus in 1985 een bezoek bracht aan Nederland, zou hij met zijn vliegtuig op weddenschap landen. Enfin, de burgemeester en de mensen van het Koninklijk Huis en zo, die zouden hem opvangen en heel triomfantelijk dus. Totdat de pastoor erachter kwam dat het gewoonte was dat als de paus kwam, moest hij worden ontvangen door de pastoor van de parochie waar de paus dan landde. En daar hadden die gemeentebestuur allemaal niet aan gedacht. Maar de pastoor wel. En toen kwam hij bij mij, want ja, hij wist het allemaal niet meer zo precies. Want het vliegveld, hoe zit dat precies allemaal? Want een stuk van Oeren waren intussen bij het vliegveld gevoegd. En toen hebben we de landkaart uitgevonden. En toen was het eigenlijk zo dat een stuk van die startbaan toch wel lag op Zeelsters grondgebied. Maar ja, ik voelde wel, de pastoor die wilde graag hebben dat die op Oerles grondgebied lag. En toen vonden we uit dat waar het vliegtuig het eerste grond zou raken bij de landing, dat dat dan toch eigenlijk wel Oerles was. Dus de paus landde in Oerles. En vandaar dat pastoor Vekemans toen naar Postel toog om daar zijn witte tabbert op gaan te halen, want die moest hij natuurlijk aan. En die stond dan daar op het vliegveld. Hè. Dus toen landde de paus. En dan zie je op die foto, dat is een geweldige foto van, dat die andere bestuurders, die worden voorbijgestevend door de pastoor. Want die moest als eerste de paus de hand drukken. En die man was nog zo slim om een evangelieboek mee te brengen. En die vroeg aan de paus nog een handtekening in dat boek. Enfin, daarna was een rol uitgespeeld. Maar dat was ook vanwege de grenzen dus. Hè. En dan krijg je ook nog een heel uitgelezen gebied van Oerle. Ligt helemaal achteraan tegen Oorschot. En dat heet de Oerse Hut.
Daar staat ook het restaurant nog. Het
is nou een restaurant en zo. Ja. En daar woonde dan een familie van de Sande vroeger. Nou, nog wel denk ik. En die hebben van oorsprong uit daar een stuk woeste grond ingenomen en gecultiveerd. En op die manier hebben ze dat zich eigen gemaakt. Maar dat speelde zich allemaal af rond 1800 of eerder. Maar die mensen moesten dus ook vanwege hun kerkelijke plichten elk jaar hun Pasen houden in Oerlen. Dat was toen gewoonte, dat was verplicht zelfs. En ook biechten in Oerlen. En als kinderen gedoopt werden, moest allemaal in de parochiekerk. Maar zij gingen eigenlijk veel liever naar Wintelree, want dat lag dichterbij. Hun kinderen gingen ook al in Wintelree naar school. Daar had de pastoor geen zeggenschap op. En toen hebben ze een keer geprobeerd om die grens te verleggen en te maken dat de parochieel dat gebied van de hut bij Wintelree hoorde. Maar dat is afgekeurd. De pastoor vond dat niet nodig, want die vond het jammer dat nou juist voor dat ene gezin die grens moest worden verprutst, zeg maar. Hij vond het zo mooi dat die grens daar zo lekker lag. Dus dat ging niet door, dat feest. Later is dat toch allemaal wel goed gekomen. Maar dat zijn zo de perikelen, zo'n beetje over grenzen bij verenigingen en...
Ja, en die grens met de hut is ook qua gemeentelijke grens ook later in de historie veranderd. Daar komen we zo dadelijk even op terug. Recentere historie. Na 1921, toen ontstond de gemeente Veldhoven uit de fusie van de kerkdorpen Oerlen, Zeelst en Meervoudhoven-Veldhoven. Ja, hoe zijn die grenzen van de in 1921 ontstaande gemeente eigenlijk tot stand gekomen, Jacques?
Toen die drie gemeenten in 21 bij elkaar werden gevoegd, toen was het eigenlijk logisch. Men heeft gewoon de grenzen die die afzonderlijke gemeenten hadden aangehouden. Alleen de binnengrenzen vervielen. Dus de buitengrenzen werd dan de buitengrens van de nieuwe gemeente Veldhoven. En de grenzen waarin ze elkaar raakten, die zijn gewoon vervallen. Dus we spreken nou ook niet meer over de gemeente Zeelst. We praten wel over dorp Zeelst en over dorp Oerlen. Alleen, we hebben toen wel op dat ene punt waar we al steeds op terugkomen, we hebben toen wel als aardigheidje vanwege het 75 jaar bestaan zo'n plaquette neergelegd. Maar in feite doet niemand iets met die binnengrenzen.
En als je die buitengrenzen van vroeger bekijkt, oude kaarten kun je het nog steeds op zien, dan zien we toch een hele andere gemeente dan we tegenwoordig kennen. Ja, qua buitengrenzen. Ja, ja. Want er is nogal wat veranderd.
Dan komen we terug op de annexatieperikelen van Veldhoven. En dat is eigenlijk tussen 1972 en 2000 zijn die grenzen behoorlijk veranderd. En dat begint eigenlijk met de aanleg van de poot van Metz, de rondweg van Eindhoven. Daar had een ingenieur op het gemeentehuis in Eindhoven, die had een wegtracé bedacht dat dan vrij gunstig lag voor het verwerven van gronden. En dat noemen we dan de poot van Metz. Dus daar bij het eind van de provinciale weg tegen Blaartemaan, zeg maar, waar je met die tunnel onder de randweg doorgaat. Maar met de aanleg van die weg hield wel in dat er een heel stuk van Zeelst eigenlijk aan de overzijde van die weg kwam te liggen. En Eindhoven had er al een voorstel bij, want die wilde graag die gronden bij Eindhoven voegen. En daar is een tijdje over gebakkeleid. Maar uiteindelijk is de gemeente Veldhoven daarmee akkoord gegaan. Dat was eigenlijk een onderlinge regeling. En dat is een gebied, een stukje van de Biezenkuilen. Het Zevereind ligt daar ook nog. En dan dat gebied aan de Blaartemseweg, waar vroeger die steenfabriek De Koraal stond. Dat is allemaal dus naar Eindhoven gegaan. Dat is dan nu een industrieterrein, hè, daar aan die kant van de weg. Dus om praktische redenen wilde Eindhoven hebben, en Veldhoven die was er achteraf ook blij mee, dat de rondweg lag op het grondgebied van Eindhoven. Dat heeft dan te maken met onderhoud van de weg, kosten, eventueel ongevallen. Dat niet als er een ongeval is de EHBO van Veldhoven naartoe moet en ook de ziekenwagen van Eindhoven of zo. Enfin, tegenwoordig gaat dat ook weer allemaal centraal. Die aanpassing is toen in 1971 bij wet geregeld. Maar de inkt van die aanpassing van die nieuwe wet was nog niet droog. Of Eindhoven kwam alweer met een correctie, want die weg die scheen dan weer iets verlegd te zijn, zodat het stukje grondpad naar Eindhoven moest dan weer iets groter. En zodoende is er een correctie opgekomen, maar dat is allemaal opgelost toen wettelijk in 1971. Maar dan krijg je enkele jaren later, dus rond 1990, komt er een geweldige plan. Want dan blijkt dat Eindhoven, laat ik zeggen, in hun idee van het gemeentebestuur vol begint te raken. En ze hebben te weinig grond om allerlei uitbreidingen te realiseren. En men wil de gemeentes in een schil rond Eindhoven annexeren. Dus Son, Nuenen, Veldhoven, Waal, moest allemaal bij Eindhoven komen. En dat gaf nogal wat weerstand. En er zijn dus hele protestgroepen opgericht. In elke gemeente had zijn eigen groep. Ook in Veldhoven hadden we toen een comité, burgercomité.
Dat tegen zelfs naar Sertogenbosch nog ging, hè, om te protesteren.
Ja, dat was toen ook nog. Ja, ja. Maar uiteindelijk heeft Veldhoven het probleem opgelost. Want het ging voornamelijk over de uitbreiding van het vliegveld. Men wilde dus het vliegveld, wat aanvankelijk een militair vliegveld was, ook uitbreiden met een burgerfunctie. En daar had men ook grond voor nodig. En toen heeft het gemeentebestuur van Veldhoven met Eindhoven een afspraak kunnen maken dat zij vrijwillig afstand zouden doen van een groot stuk grond daar waar het vliegveld geprojecteerd werd. En als tegenprestatie zou Eindhoven dan verder geen aanspraken meer maken op nieuwe stukken grond in de toekomst dan.
Ik hoop dat het wel een zwart of wit vast is gelegd. Want ja, tegenwoordig komen nog steeds die ideeën uit Eindhoven van we willen groter worden.
Ja, dat was ook het probleem. Dit was dus een gentleman's agreement, zeg maar, tussen Veldhoven en Eindhoven. Maar het zwaartepunt lag hierin dat het gemeentebestuur van Eindhoven dit officieel moest gaan erkennen. Binnen kamers was het wel geregeld, maar Veldhoven die aarzelde erop dat Eindhoven dat openlijk zou erkennen. En burgemeester Welsje die heeft zich daar sterk voor gemaakt en die heeft dat heel goed en scherp geformuleerd, natuurlijk flink over nagedacht. En die heeft die afspraak met Veldhoven toen in de gemeenteraad in Eindhoven voorgelezen. En de gemeenteraad is daarmee akkoord gegaan. Dus het was rond. Men had een afspraak en op grond van die afspraak had Veldhoven het vertrouwen erin dat ze in de toekomst met rust gelaten zouden worden. Het comité wat er was heeft zich opgegeven. Dat niet echt. De slogan was: we hebben de plunjezakken op zolder gezet. Dus dat wil zeggen, als er weer iets komt, dan hebben we ze zo te pakken en dan zijn we er weer. Maar goed, we zijn eigenlijk dus gestopt daarmee en er kwam, dachten we, rust. Maar wat gebeurt? Nog nauwelijks een paar jaar later kwam de gemeente Eindhoven weer met een verzoek tot uitbreiding. En dat werd overgenomen door de provincie en later dus ook nog door het ministerie. Dus in feite heeft het ministerie toen weer een proces op gang gebracht om weer een stuk van Veldhoven, zelfs heel Veldhoven, bij Eindhoven te voegen. En toen is er weer een comité in actie gekomen enzovoort. Maar het zwaartepunt daarbij, en dat was dus wat jij bedoelt, we gingen naar de Bos en zo, dat was toen in die tijd dus, hè, er waren weer actiegroepen. Daar ging het eigenlijk niet om. Moest wel actie genomen worden natuurlijk. Maar het ging erom, houdt die afspraak met de gemeente Eindhoven stand? En de minister, dat was toen minister De Vries, die heeft zich daarin verdiept. En die is tot de conclusie gekomen dat dat Eindhoven gestand zou houden. Dus er was geen sprake van een nieuwe annexatie. Want er was een afspraak en men kwam die afspraak na. Dus het is eigenlijk maar iets geweest van een jaar, anderhalf jaar. En toen is het gestopt. Want de minister die heeft toen gezegd van nou, die twee gemeentes die zijn zo volwassen, die kunnen onderling die problemen wel oplossen. Dus hoeven wij geen annexatie voor door te voeren. Dus dat is toen gestopt. En tussendoor had je ook nog even een ander probleem. Toen Veldhoven in eerste instantie in 1994 dat stuk grond dus vrijwillig afstond aan Eindhoven, het stuk van het vliegveld, daar kwam dan een gebiedje, daarbij de hut waar we het straks over hadden, kwam eigenlijk als een soort eiland los van Veldhoven te liggen. Het stukje hoorde nog bij Veldhoven, maar daartussenin had je dan een gebied wat bij Welschap ging horen, bij het vliegveld, en daarna weer een stuk wat Veldhoven was. Dus het was heel erg lastig voor die mensen. Ook allerlei praktische dingen, denk maar aan huisvuil ophalen en al die dingen meer. En een stukje westelijk van de Scherpenering, daar waar Jan van Loenhout woonde, mensen van Oerlen kennen hem wel, dat lag ook als een enclave los van de rest van Veldhoven. En om dat op te lossen hebben ze toen die twee stukken naar de gemeente Vessem overgeheveld. Maar tegelijkertijd met die overbrenging van die stukken naar Vessem is de gemeente Vessem gefuseerd met Eersel. Dus toen ging dat stuk van de hut en het stuk westelijk van de Scherpenering ging naar Eersel dus.
Door de loop van de jaren is Veldhoven dus alleen maar kleiner geworden.
Ja, het is kleiner geworden. Het is ongeveer een derde part is eraf van de gemeente Veldhoven. Dat was aanvankelijk wel allemaal eigenlijk min of meer ongecultiveerde grond. Maar het is wel kleiner geworden, ja. En ook in die tijd heeft Veldhoven hals over kop tegen die grenzen van Eindhoven, toen ze een stuk afgegeven hadden, in het grensgebied hals over kop huizen gebouwd. Om op die manier daadwerkelijk dus dat stuk grond ook bij Veldhoven te claimen.
Nou, laten we hopen dat we niet nog meer grond kwijtraken aan naburen. Dat Veldhoven ook over 100 jaar nog steeds bestaat. Hè?
Ja, ja, ze kunnen zich steeds beroepen op die afspraak. Maar ja, we leven in een levende wereld. Dus je kunt natuurlijk nooit, afspraken zijn nooit voor eeuwig. Hè? Dat kan iets gebeuren. En je krijgt nu het verschijnsel van ASML. Eindhoven heeft al met scheve ogen steeds gekeken naar het Maxima Medisch Centrum, dat op Veldhovens grondgebied lag. Maar nu krijg je ook ASML nog. Op tv hebben ze zich wel eens versproken. Dan zeiden ze ASML bij Eindhoven. Maar dat is vorige week in het programma van Arjan Lubach is dat toen helemaal rechtgezet. Want die zei Veldhoven.
Ja, hè, dat
Veldhoven.
Was heel duidelijk. Ja. Ja. Nou, laat Eindhoven maar aan de andere kant van die snelweg blijven. En wij zitten aan deze kant. Ja. Is dat een goede afspraak?
Ja, dat is een goede afspraak.
Oké, Jacques. De tijd zit erop. Het half uurtje vliegt weer voorbij. En volgende week dan zijn we er weer. Met een nieuwe aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Heel erg bedankt voor jouw bijdrage.
Omroep Veldhoven.
Het afgelopen half uur heeft u geluisterd naar een aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Een samenwerking tussen de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de lokale Omroep Veldhoven. Het is een tweewekelijks programma met onderwerpen uit de historie van Veldhoven, dat op donderdagsmiddags tussen 17:30 en 18:00 wordt uitgezonden. Reacties, vragen, suggesties en opmerkingen zijn welkom op het e-mailadres radio@omroepveldhoven.nl. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Bent u er dan ook weer bij?
In de Ether 107.7.